Geef je papa ook een snoepje? Nou, zal die wel zijn. Aardbeien. 1000 aardbeien. 1000 aardbeien. Gemaakt zo. Dat wel. Ja, ja. Dat is wel heel veel. Zo.
Nee, maar ik doe meteen zo.
Ah.
Ja. Meestal.
Dag. Oh. Hallo Joop.
Hij staat echt heel lief. Gelukkig staat je tablet er dan niet op, ze komen vaak harder neer.
Wat zei je?
Gelukkig staat je tablet er niet op, want ze komen vaak harder neer.
Ja. Ja.
Nee, die staat als tweede.
Ja.
Ja.
Gelukkig. Ja, ik kende dit lied dus niet, hè?
Oh, dat is makkelijk, ja.
Ja, voor de stoel is het al handig, ja.
Vind ik wel makkelijk, ja.
Oké. Okay.
Ja, dank je. Ik sta ook hier te swipen.
Ja, dank je. Kan ik het zo
lezen? Nee, jij kende hem niet?
Nee.
Ik heb even gekeken voor een tweede stem, maar dat ging me niet lukken. Dat ben ik niet zo goed in, maar ik dacht ik probeer het maar.
Kan ik dit lezen? Ja, dat kan ik lezen.
Hij staat er als enkel, maar we gaan even kijken van wat lekker voelt.
Okay.
Oh,
staat natuurlijk in die tweede regel.
Want het moest omhoog de eerste keer.
Oké, dus het is...
Volgens mij. En de tweede keer nee. Ja.
Dus het is... Heer, ik roep tot u... Ik vind het moeilijk. Laat het gewoon, kunnen we het geheel nog een keertje doen? In zijn geheel, zeg maar. Dat we even... Ik weet niet hoe laat het is.
Bijna.
Oh ja, ja, die ken ik wat beter.
Ik denk gewoon één keer zo, toch?
Ja, gewoon één keer.
Ik hoef geen herhaling meer.
Nee, maar hij zelf één keer.
Oh, is hij een... Oh ja, dat vind ik ook.
Ja, bij opwekking. Bij
ja, opwekking toen volledig twee keer.
Is hij op twee keer.
Dan twee keer nog.
Oh. Ja, gewoon twee keer nog.
Gewoon twee keer zonder herhaling van het
ja.
Ja.
Hebben we dat?
Er zitten extra tussenspelletjes op tussen bij die opwekkingen.
Ja, ik moet wel zelf.
Ja, maar dat ging net ook goed. Ja, die hebben we dan. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hi, je zou me gewoon een mailtje gestuurd.
Ja, ik had wel geantwoord.
Oh, ik was op nog later uit. Ik heb nu helemaal een mailtje.
Nee, maar dat is prima. Ik wil heel graag.
Goedemorgen.
Ja, als het nog kan. Lekker.
Sorry? Zwart.
Dat is goed.
Ja. God met jou vanaf het begin.
Nou, God kent jou.
Hier staat twee keer een refreintje, maar volgens mij is dat heel onlogisch. Toch?
Ja.
Jawel? Oh.
Ja, dan doen we dat toch. Ja, dat is wel. Gewoon zoals het er staat.
De YouTube versie, ik had niet, maar er zijn waarschijnlijk 85 versies. Nee, dat doen we wel goed.
Dus refrein twee keer, couplet, refrein één keer, laatste regel.
Want wij zitten hier in een ander niet zien. Ja.
Dus, hoeveel keer?
Eén keer.
Ja?
Eén keer dat. En weet je wat zo mooi is?
Wat zo mooi is?
Ja.
Oké, mag je het laten even?
Ja.
Ik vraag zeg maar
over. Hij is nieuws met me. Jo, ik zie niemand. Ik ga weer thuis uit. Dank je.
Laten we dat doen.
Thank you. ik ga wel even hier staan. Want dan zie ik tenminste iedereen.
Hetzelfde. Er zijn liedboeken.
Ja.
Volgens mij staat hij daar ook in.
Ja, twee rondes, nog wat. Nee, klopt. Is het gek dat ik dit makkelijk vind? Is het gek dat ik dit makkelijk vind? Toch even een nootje. Ja, dat nog, het is meer voor mij het nootje.
Ja, voor mij ook.
Ja. En als je de eerste keer hebt gezongen, dan lukt het wel, zeg maar. Ja. Ja. Nee, ja, het hangt er nog wel op opwekking. Er zijn er wel die gemakkelijk zijn, maar... Even kijken, dat we het wel eens zingen.
Ja. Staat hij aan?
voor mij hartelijk welkom in deze dienst. We zijn hier bij elkaar om deze dienst voor jullie te verzorgen en ook namens de mensen die aanwezig zijn, is die hartelijk welkom. We hebben een aantal mededelingen. De eerste is een blijde mededeling, want wij Joost en Suzanne van der Boogaard werd op 12 januari hun dochter Vera Eleonora geboren. Ze noemen haar Vera. En Joost en Suzanne van harte gefeliciteerd. En ook de familie die natuurlijk meekijkt, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en kleindochter. Er is ook een nieuw lid.
De CGK van Apeldoorn-Oost is mevrouw Adriana van der Beek, beleidend lid van onze gemeente geworden. En ze woont aan Singel 358 in wijk B. En in de volgende Rondom Zuidhoven stelt ze zich aan u voor. En u ook hartelijk welkom bij onze gemeenschap. En we wensen dat u een gezegende tijd zult hebben met ons en met uw kinderen die ook lid zijn van deze gemeente. Volgende week zondag, dan is het avondmaalzondag. En we willen dat ook zo noemen, terwijl we eigenlijk bijna niet in de mogelijkheid zijn om met elkaar avondmaal te vieren zoals we dat gewend zijn. Maar toch willen we aan deze zondag, met deze zondag, met elkaar vieren dat de Heer Jezus voor ons gestorven is en dat Hij zijn lichaam en zijn bloed met ons deelt. En we willen u verwijzen naar de brief die daarover is geschreven en die u ontvangen heeft als kerkelijke post. Nou, verder heb ik nog van juf Louise een vraag aan alle jongens en meisjes die thuis zijn. En willen jullie iets zoeken waar jullie geluid mee kunnen maken? Wat dat nou is. Nou goed, wij gaan in ieder geval ook geluid maken met elkaar, want we gaan zingen. En we zingen Psalm 95, vers 1 en 3 uit het liedboek. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, ook namens mij een goedemorgen dus. Fijn dat u ook weer verbonden bent met de kerk en fijn dat ik hier weer in uw midden mag zijn. De laatste keer dat ik hier was, heb ik iets van u gekregen. En toen dacht ik al, daar ga ik een preek aan wijden, een dienst aan wijden. En wat ik gekregen heb, wil ik nog een keer laten zien en dat zal gebeuren. Kijk, dat is de schilderij, een prachtige schilderij over vier vrienden die hun zieke vriend bij de Heer Jezus brengen. En daar gaat straks ook de preek over uit Markus 2. En daar zullen we straks ook naar luisteren. Nu willen we stil worden voor onze God en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. En we belijden met elkaar, onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zitten. We luisteren nu naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Ik wil er nog even iets over zeggen en daarna belijden we ook dat we de Heere God zullen liefhebben. Maar die geboden kun je op verschillende manieren lezen. En volgende week en die weken daarna zal het avondmaal zijn. En het is goed om daar toch nog eens naar te kijken. Je kunt ze lezen als een vorm van, ja, zo moet het gaan in ons land. En inderdaad, als je de geboden van de Heere houdt, dan zal het ons goed gaan, ook in Nederland. Als je, zeker die laatste zes, zeg maar, over niet stelen, niet echt breken, niet doodslaan, tevreden zijn en niet kletsen enzovoorts, maar ook de Heere God lief hebben, boven alles, heel goed voor ons land. Nou, zo zijn die geboden ook gebruikt, hè, voor de inrichting van een staat. Eigenlijk, daar waren ze voor bedoeld ook. Tweede is dat je ze kunt lezen als een spiegel waarin je jezelf ziet. Wie ben ik nou eigenlijk? En heb ik de Heere God lief gehad? Geen andere goden gediend in de afgelopen week? Zeker als je je voorbereidt op het avondmaal, kun je daar goed over nadenken. Hoe was dat nou eigenlijk met diefstal? Ja, ik heb niks aan de winkel gestolen. Je kunt ook bijna geen winkel in, dus dat is makkelijk. Dat begrijpen we wel, maar hoe ga ik om met de goederen van een ander? Niemand doodgeslagen, maar nou ja, soms in onze gedachten. Echtbreuk, nou dat is ook zoiets. Tevreden zijn met wat je hebt. Je zinnen niet zetten op het iets van een ander. Nou, dan kun je je verootmoedigen voor God. En dan kun je vragen, Heere God, helpt u mij, vergeeft u mij het verkeerde wat ik deed. Wat ik deed tegenover u en tegenover een ander. Nou, met het oog op het avondmaal is dat niet verkeerd. Maar, en het derde ook niet. Hè, dat het een leefregel is voor de dankbaarheid, zoals het dan heet. Dat je zegt van, ja, maar nu wil ik de Heere God lief hebben met alles wat ik heb. En dan wil ik ook in zijn wegen wandelen. En hoe moet dat dan? Nou, zijn er heel veel kleine dingetjes waar je het niet van weet. Maar de grote lijnen van je leven zijn ongelooflijk duidelijk. En zo geeft de Heere God ons ook een regel om aan te leven, naar te leven. Nou, zo kun je die geboden gebruiken, ook zeker in de week van voorbereiding. En daarom is het ook goed dat we nu met elkaar belijden. Niet alleen maar dat we deze woorden gehoord hebben, maar ook, ik zal de Heere God lief hebben met mijn gehele hart, mijn gehele verstand, met al mijn kracht. En ik zal mijn naaste lief hebben als mijzelf. We gaan nu een lied zingen. En dat is een bijzonder lied voor een bijzondere situatie. Zoals u hebt kunnen lezen, en onze zuster Van Driel zal er ook wel met ons meekijken, is haar zoon Lucas overleden. En we zullen straks ook voor haar bidden. Maar dit lied was een lied dat Lucas graag zong. Opwekkingslied 542. God van trouw, u verandert nooit. Nou, ook voor mevrouw Van Driel. En ook de nagedachtenis aan Lucas, maar ook voor onszelf zingen we dit lied. God van trouw, u verandert nooit. zullen nu de Heere God bidden om zijn zegen over de verkondiging van het woord. We doen ook in dit gebed onze voorbeden. En u heeft de namen kunnen lezen. We bidden voor zuster Van Driel. We bidden voor, en daar kan ik nog iets bij zeggen. Aanstaande donderdag is de begrafenis op de Essenhof. Het is een dienst van woord en gebed, maar die is in besloten kring. En hij zal ook niet worden uitgezonden. Dus dat is echt alleen voor de familie. We danken natuurlijk voor de geboorte van Vera. Voor de goede verloop van de operatie bij Ria. We bidden voor zuster Zwaantje van de Vrede. Voor broeder Jan de Deugd. We denken aan een aantal gemeenteleden, die zullen we ook met name noemen. Om met elkaar ook verbonden te zijn en te blijven. Er is ook voorbeelden gevraagd door Dick en Alma Brouwer. Ze hebben samen een positieve uitslag van een COVID-test. En nou, er is ook nogal wat zorg bij Dick. En we zullen dat ook aan de Heere God overgeven. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we willen u danken dat we hier bij elkaar mogen zijn. Een paar mensen, maar het is ook goed om zo elkaar te zien al, ook al zijn het maar een paar mensen. We weten dat er ook gemeenten zijn over de hele wereld waarin er niet veel meer mensen samenkomen. En nu zijn wij hier samen en we weten dat er zoveel mensen ook verbonden zijn met ons. Met ons meekijken, met ons meevieren, meeluisteren, meebidden, meezingen. We willen u danken dat we ook op deze manier toch aan elkaar verbonden mogen zijn. Het is en blijft een vreemde tijd en het is en blijft een vreemde manier. Maar het is goed om te weten dat u nergens aan gebonden bent. Zeiden dat vroeger dat u niet aan de tijd en aan de plaats gebonden bent. U bent ook niet aan een middel gebonden. U komt daar waar mensen het van u verwachten. En nu mogen we dat nog samen delen ook. Heere God, we willen u danken voor deze mogelijkheid, ook vanmorgen weer. Het was een lied dat we zongen wat toch ook wel diep ingrijpend was. En er zit een heel verhaal achter. Het verhaal van Lucas, de zoon van onze zuster Adrie. Heere God, er zal heel wat door haar heen gaan in deze dagen. Iets ook van dat ze mag zijn van zorg ontslagen zoals we wel eens zingen. Want Lucas was een grote zorg voor haar. En als we hem dan in uw armen mogen overgeven, dan is dat voor ons een grote zorg minder. Maar aan de andere kant is er natuurlijk een grote lege plaats. En dat zal met elkaar strijden. In haar ziel ook. En daarom bidden we van u. Wees u met haar. En geeft u haar alles wat ze nodig heeft. Ook in deze tijd. Wees u voor haar ook een rots. Om op te bouwen. Een schuilplaats. Heere, denkt u aan haar. En geef haar ook in de komende week. Dat wat zij nodig heeft. Omringt u haar met uw zorg. Heere, we willen u ook danken voor nieuw leven dat er. Dat Vera geboren is. Ook bijzonder. We danken u voor uw goede zorg. En ja, we staan erbij te kijken. Als ouders, als grootouders. En we zien dat alles goed is en dat is zo bijzonder. Het kan zo heel anders gaan, dat weten we. We zijn kwetsbare mensen. En de ontwikkeling van kinderen, daar kan zoveel in misgaan. Maar dan, als het toch heel goed mag zijn. Wat is dat mooi. En we willen u daarvoor danken. Zegent u Vera. En geef dat ze tot zegen mag zijn in haar gezin. En dat ze tot vreugde mag zijn. Voor de wereld waarin zij leeft. Heere, bewaart u haar. Beschermt u haar. En geef dat ze als kind van u door het leven mag gaan. We willen u ook aan u vragen. Wees u bij Ria Boele. We danken u dat de operatie goed is gegaan. En we bidden ook voor een verdere behandeling. Wilt u bij haar zijn en we danken u voor uw goede zorg. En geef dat ze in de bloemengroet ook de groet van u mag zien. We willen ook bidden voor zuster Zwaantje van de Vrede. Ze wordt geregeld opgenomen in het ziekenhuis. En haar gezondheid is kwetsbaar en broos. Al zo lange tijd al. En dan weer naar het ziekenhuis, dan weer naar huis. We weten dat haar vertrouwen op u is. Heere, beschaamt u dat niet. Wees u met haar en draagt u haar. Zegent u ook onze broeder Jan de Deugd als hij morgen weer naar het ziekenhuis moet. Geef dat het ook goed mag gaan. Wees u met hem en zijn vrouw. We willen ook bidden voor Dick en Alma. Zegent u ook hen, geeft u hun rust en vertrouwen op u. Heren, we danken u voor de middelen die er tegenwoordig zijn. We leven in een spannende tijd en dat kan ons soms erg benauwen. Maar Heere God, geef rust en vertrouwen op u. Wees u zo met hen. We willen bidden voor een aantal gemeenteleden die we al een tijd niet zien. Of misschien soms wel zien, maar niet allemaal. En het is goed om ook aan elkaar te denken en ook voor elkaar te bidden. En we denken zo aan onze zuster Ravensloot, aan Ruben Smittenaar, aan Joost en Elise Stoker, aan David, Louise, Cecilia en Amélie van der Vlies, aan Martien, Ellie, Martens en Thijs van Wenum, aan Bert Wittekoek, aan Alexander Wolting en Klaasine en Doris May Woutersen. Zegent u hen allen, met elkaar en voor ons allen. En geef toch dat de tijd weer mag komen, dat we samen mogen zijn als uw gemeente hier in uw huis. We maken ons soms ook wel weer zorgen over hoe het gaat. En soms worden we er ook heel erg moe van. Maar Heere God, leidt u ons. Wij zijn niet degene die veel eisen hebben en eisen kunnen stellen. We richten onze hoop op u. Heere, denkt u aan ons land, denkt u aan ons volk. Denkt u aan heel deze wereld die lijdt onder de pandemie. Wilt u artsen wijsheid geven, onderzoekers wijsheid geven. En geeft u toch dat er ook in deze tijd iets van verandering mag zijn. Van vertrouwen op u, de koning van hemel en aarde. Heren, zo komen we tot u aan het begin van deze dienst. We gaan zo uw woord openen en naar de verkondiging daarvan luisteren. Wees u met ons en geeft u ons een gezegend moment. Leid ons door uw geest, uit genade, om Jezus wil. Amen. En nu is het woord voor de kinderen. En voor de kinderen.
Goedemorgen jongens en meisjes. Nou, de ouderling van dienst, de meneer die alle mededelingen voorlas, die had gevraagd of jullie iets wilden opzoeken waar je flink lawaai mee mag maken. Nou, het kan zijn dat je je trommel hebt gehaald van boven, of een pannendeksel met een pollepel. Nou, de bedoeling is dat je dat er straks bij pakt, nu, en dat we daar mee aan de slag gaan. Ik ga namelijk het volgende aan je vragen. Je gaat straks eerst 15 seconden heel veel lawaai maken. En het is natuurlijk leuk als je vader en moeder meedoen. En sorry vaders en moeders voor deze belachelijke opdracht tijdens een eredienst, maar het illustreert straks wel het verhaal waar het over gaat. Als we die 15 seconden hebben gehad, dan zijn we 15 seconden helemaal stil. We zeggen niets meer. We kuchen niet. En we proberen eigenlijk te luisteren naar de stilte. Ben je er klaar voor? Oké. De 15 seconden van het lawaai maken gaan nu in. En klaar. Stop. Oké. Nu leg je eerst even je trommel en je pannendeksel onder de stoel en dan ga je lekker zitten. Zit je er goed voor? Dan zijn er 15 minuten van stilte. 15 seconden, sorry. En klaar. Wat hoorde je nu? Wat vond je fijner? Het geluid. De herrie? Of vond je het fijn om stil te zijn? En wat hoorde je tijdens die stilte? Misschien hoorde je wel de buurvrouw die van de trap afliep. Of een auto die voorbij reed. Of je hoorde het hart van je vader of moeder waar je tegenaan zat. Nou, in de stilte hoor je eigenlijk heel veel. En kun je ook de Heer Jezus horen. Nou, daar gaat het verhaal over. Ik pak het er even bij en het is een verhaal uit Marcus. En Jezus die is met zijn discipelen onderweg naar Capernaum. En als hij in Capernaum is, dan gaat hij op de dag van de Sabbat gaat hij naar de synagoge. En in de synagoge zitten mensen, zijn discipelen, maar is Jezus dus zelf ook. En Jezus gaat vertellen. Hij vertelt wie God is. En hij legt heel veel uit en de mensen zeggen, wat is deze man wijs? Wat heeft hij veel kennis? Wat heeft hij veel macht? Ze zijn er echt van onder de indruk. En tijdens die uitleg is er een man in de synagoge en die begint enorm veel lawaai te maken. Hij schreeuwt, hij maakt gekke geluiden die je helemaal niet kunt begrijpen. En die man die begint tegen Jezus te praten en hij roept, hey, jij Jezus van Nazareth, ik weet wel dat je voor mij bent gekomen, laat me met rust. Je wil me zeker vernietigen, hè? Nou, dat klinkt best heel fel. En eigenlijk, Jezus blijft heel rustig. Hij zegt, stil, ga weg uit deze man. En hij zegt het niet tegen de man, hij zegt het tegen de kwade geest die al dat geluid veroorzaakt. En de kwade geest, die schudt de man nog een keer door elkaar, hij schreeuwt nog een keer en vertrekt. Nou, je snapt, als je dat ziet, de mensen die eromheen zitten, die zeggen, wat is dit bijzonder? Jezus heeft heel veel kennis over God. Hij is machtig. En hij stuurt ook nog eens een keer een kwade geest uit iemand weg. Nou, je snapt dat dat verhaal heel snel in de buurt rond werd verteld. Want dat was indrukwekkend. Hey, en wat je voor jezelf nou eens moet bedenken. Als je de stilte opzoekt. Je bent helemaal stil. Bijvoorbeeld een keer als je in bed ligt. Dan hoor je allerlei geluiden. Misschien regen op het dak. Of de wind in de bomen. Maar je kunt dan juist in de stilte ook de Heer Jezus horen en met hem praten. Nou, dat zou ik vanavond dus doen. Fijne dag.
Lezen met elkaar uit de schriften en dat doen we vanuit Marcus 2. Marcus 2, vers 1 tot 13. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden ze de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart, waarom spreekt deze op die manier godlasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is makkelijker? Tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden, we hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee en verheel de menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Tot zover.
Zalig is hij die hoort en is hij die voorleest het woord van onze God. Amen. Het thema van de preek is een vriendelijk geloof. En na de preek zingen we Laat ons nu vrolijk zingen. Het thema van de preek is een vriendelijk geloof. Kun je de foto nog even laten zien? En je ziet daar de afbeelding. Vier vrienden die een vriend naar Jezus brengen. Want je zou je kunnen afvragen, het is een beetje een merkwaardig thema, een vriendelijk geloof. Wat is dat nou precies? Misschien ken je van vroeger wel dat onderscheid tussen verschillende soorten geloof. Hè? Je hebt een historisch geloof. Dat je wel gelooft dat de feiten zo zijn zoals in de Bijbel staat. Je hebt een tijdgeloof, mensen die dan voor een tijdje geloven, een wondergeloof. Dat je wel gelooft om de bijzondere dingen die Jezus deed of die je zelf meegemaakt hebt. En je hebt het echte, het ware geloof. En dat het daarom gaat. Maar ja, wat is dan weer een vriendelijk geloof? Dat geloof een mens vriendelijk maakt? Nou, er zijn wel wat gelovige mensen die niet zo heel vriendelijk zijn. Of in ieder geval niet zo vriendelijk overkomen, laten we het zo zeggen. Of het misschien wel privé zijn, maar in het openbaar toch wel een beetje horkerig zijn. En omgekeerd natuurlijk ook, hè, mensen die totaal niet gelovig zijn, maar zo vriendelijk zijn, zo voorkomend zijn. Vriendelijkheid heeft wel wat met je karakter te maken. Dat heb je gekregen. Als je van huis uit een somber mens bent, dan zul je in het geloof trouwens ook niet zo heel snel een heel opgewekt mens zijn. Dan let je ook in het geloof meer op de wat negatievere dingen. Dingen die je nog niet hebt. Hè? Ook in het geloof is voor de een het glas half leeg en de ander half vol. Dat is iets wat je hebt meegekregen, wat in je zit. En tegen niet zulke prettige dingen en soms moeilijke dingen moet je je wel verzetten. En dat moet je ook echt doen. Maar het zal steeds weer terugkomen. Is het hier ook zo mee? Is een vriendelijk geloof, past dat nou alleen maar bij vriendelijke mensen? Of heeft dat vooral te maken met het werk dat ik nu ga doen of aan het doen ben, werken in een ziekenhuis? Dat je vriendelijk moet zijn. Nou, laat ik zeggen dat als je onvriendelijk bent, dat het dan niet gaat. Als ik een kamer oploop en ik kom met een chagrijnig gezicht binnen, nou, wilt u nog praten met de geestelijk verzorger? Dan gaat het hem niet worden, denk ik. En je moet een beetje een mensenmens zijn, dat is waar. Maar wat is dat dan, hè? Die vriendelijkheid? En waar zit het hem dan in? En hoe ver gaat dat dan? Betekent het dan dat je iedereen maar in zijn waarde moet laten? En dat dat dan vriendelijk is? Nou, dat is wel een ding. En de afspraak bijvoorbeeld ook in dit ziekenhuis waar ik werk, is dat we er voor iedereen zijn. Ik ben er niet voor, alleen maar voor mensen die een bijbeltje op hun nachtkastje hebben liggen. Ik ben er voor patiënten, voor personeelsleden, voor gelovigen en voor ongelovigen, voor christenen, voor atheïsten, voor moslims en boeddhisten, voor hervormden en ook voor christgereformeerden. Nou ja, dan moet je ook wel een beetje vriendelijk zijn, dat is waar. En ook een beetje meegaan, dat is ook waar. Ik weet niet meer of ik dat verteld heb. Ik vertel wel de dingen dubbel, maar een van mijn eerste bezoeken was aan een mevrouw, die was boeddhist. En toen vroeg ze of ik christelijk was. Toen zei ik, ja mevrouw, moest luisteren, het is een christelijk ziekenhuis. Met christelijke geestelijke verzorgers. Ja, ik ben christen. Maar ik kom niet om mijn verhaal te vertellen, ik kom om naar u te luisteren. Nou, toen kon ik gaan zitten en we hebben een mooi gesprek gehad. Het was heel vriendelijk van mij natuurlijk eigenlijk. Maar ja, ik heb niet gezegd dat ze in de Heer Jezus moest geloven. Niet gezegd. Dat dacht ik ergens wel natuurlijk. En ik wenste, toen ik wegliep, haar wel God zegen toe. Ik heb niet met haar gebeden. Ik zou dat een beetje onvriendelijk vinden eigenlijk. Want ja, ze wilde dat niet en ze had er niks mee. Ik heb het wel voor mezelf gedaan, maar... En dan merk je van, ja, wat is nou vriendelijk zijn, hè? Een van de dingen die me bijzonder geraakt heeft, was met een mevrouw die op de COVID-afdeling terechtkwam. En ze heeft daar 3 weken gelegen en ze heeft 3 weken gevochten voor om lucht te krijgen, zeg maar, om zelfstandig weer te kunnen ademen. En na 3 weken merkte ze dat het niet ging. Ik ben al die 3 weken elke dag wel bij haar geweest even. Ze was niet gelovig. Ze wist dat ik een soort dominee was, niet helemaal, maar een soort dominee. En ze vroeg wel wat ik in het weekend gedaan had en we hadden hele vriendelijke en prettige gesprekken. Het is er nooit over gegaan hoe belangrijk de Heer Jezus was. En daar was ik wel heel vriendelijk voor haar. En toen het niet meer ging, toen heeft ze ook gezegd, nou wil ik ook niet meer verder. Toen heeft ze me nog wel bedankt voor de vriendelijke gesprekken. Maar ben ik nou echt een vriend geweest, hè? Dat is wel een ding. En je gunt het iedereen dat iedereen Jezus leert kennen. Dat is best moeilijk. In hoeverre kun je iets meer dan je wil, hè? Wat is nou goed en hoe hou je jezelf bij elkaar in zoiets? Nou, de vriendelijkheid kan dus, als je erover nadenkt, iets worden van, nou laat alles maar in het midden. Praat maar in iedereen straatje. Speel maar mooi weer. Het profetische moet je dan maar wat laten liggen. En het priesterlijke moet maar wat zalvend worden. Net zoiets als die hoge priester had, hè, Eli. Dat je denkt, ja, ja, ja. Wil je dat wel? En moet het dan? En mag dat dan wel? Nou, een vriendelijk geloof. Dan moeten we eens goed gaan kijken naar deze geschiedenis. Het is een van de bekendste geschiedenissen van de genezing door de Heere Jezus. We kennen die geschiedenis allemaal. Nou, er zitten een paar dingen in die de aandacht vragen. En we lopen ze gewoon langs. Het eerste wat wel de aandacht vraagt in deze geschiedenis is dat openleggen van het dak. Nou, dat vond ik vroeger toch ook wel heel gek, jongens en meisjes. Toen ik dit verhaal hoorde, ik vond dat een prachtig verhaal. Maar ik bleef het een vreemd verhaal vinden. En het is natuurlijk ook zo. Jezus was aan het spreken met mensen in een huis dat heel vol was. Waarschijnlijk in zijn eigen huis, zo staat het er. En plotseling horen ze mensen over het dak lopen. Nee, niet over een puntdak, maar over een plat dak. En wat gebeurt er als je dat hoort? Nou, dan ga je niet gewoon door. Hè? Het zal een hoop herrie geweest zijn. Net zoveel herrie als daarnet. Zo zal het geweest zijn. En Jezus zal harder hebben moeten spreken. Heel hard, want ja, anders dan horen ze het niet. Maar dan gaat plotseling het dak open. En dan zakt er een soort draagbaar met een man erop naar beneden. Voor de voeten van Jezus. Nou, dat lijkt me zo bijzonder. Zo leven ze echt ook. Hè? Die man, die moest echt bij Jezus zijn. Waarom moest die man nou bij Jezus zijn? Was hij ziek? Ja, maar hij had geen griep. Hij kon niet lopen. Ja, dat was vroeger echt een probleem, hè? Als je tegenwoordig een been breekt, meestal kunnen ze dat aardig oplappen. Je gaat naar het ziekenhuis, je krijgt gips, weet ik veel wat allemaal, en dan gaat het vrij goed. Maar vroeger als je een been brak, ja, dan moest je maar afwachten of het goed kon genezen. En als je als kind een been brak en het genas niet goed, nou, dan had je je hele leven daar enorm veel last van. Iets wat we tegenwoordig zomaar kunnen verhelpen. Wat dat betreft is het natuurlijk prachtig dat we in Nederland mogen wonen in deze tijd. Wat we allemaal niet kunnen. Dokters kunnen niet alles, maar wel heel veel. Nou, en dat zien we aan deze man. Hij kon niet lopen en daarom moest hij bij Jezus zijn. En als het niet door de voordeur gaat en niet door de achterdeur, dan maar door het dak. Nou, dat is het eerste wat wel heel opvallend is. Het tweede wat wel merkwaardig is, is wat Jezus tegen die verlamde man zegt. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Ja, dan moet je altijd weer eventjes nadenken. En hoe vaak je deze geschiedenis ook gehoord hebt, elke keer weer is het een beetje vreemd. En dan kun je het uitleggen en denk je, oh ja, dat is zo. En de volgende keer denk je, oh ja, wel een beetje vreemd, hè? Maar we weten allemaal in de kerk wel wat de grote gaven van de Heere Jezus zijn. Wat zijn de dingen nou die de Heere Jezus ons wil geven midden in de kerk? Wat zijn dat nou? Nou, het zijn eigenlijk twee dingen, of misschien drie, maar in de kern twee dingen. En elke keer weer belijden we ze als we het geloof belijden. Elke zondagmiddag, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, enzovoort. En dan staat er, ik geloof in de Heilige Geest. En dan, ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen. En wat krijg je dan in de kerk? Vergeving van zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Eeuwig leven, wederopstanding, een eeuwig leven en vergeving. Ja, dat weten we, hè? Ja, soms raakt dat wat op de achtergrond. Soms omdat we er niet in durven geloven. Of kunnen geloven dat je, ja, vergeving van zonde, dat is wel heel erg veel. Soms ook dat je zegt, we leven in deze eeuw, hè, in deze tijd. Daar gaat het niet altijd meer om, toch? Het gaat toch om andere dingen, dat we er mogen zijn. En dat we, bla bla bla, hè, dat soort dingen. Vergeving is zo 20e eeuws, om het zo te zeggen. Maar Jezus doet het wel. Hij weet dat die man ziek is. Verlamd is. En waarom hij bij hem kwam. Hij weet waarom zijn vrienden zelfs de moeite namen het dak open te maken. Dat is niet niks. En toch. Zoon, kind. Uw zonden zijn u vergeven. Had die man dan iets verkeerds gedaan? Nou, dat staat er niet, hè? Staat niet van, ja, hij had toen hij 15 was of zoiets dergelijks iets verkeerds gedaan. Nou, want ik denk dat alle mensen die 15 zijn geweest, dan wel verlamd hadden kunnen zijn. Het is trouwens ook verschrikkelijk oppervlakkig gedacht, hè? Als je zegt van die man, die is ziek omdat hij iets verkeerds heeft gedaan. Ja, dat kan soms wel. Maar Lang niet altijd. Het is zo oppervlakkig omdat het dan gaat over zonde als heel concreet aanwijsbare dingen. Wat zijn jouw zonden nou geweest vandaag? Nou, ik heb dit niet gedaan. Dat verkeerd gedaan. Ik heb er 2 gedaan vandaag. Dat is oppervlakkig, want dat is ons hele bestaan. Zie ons bevlekt met schuld bedekt. Wie zijn wij in uw ogen? Zingen we wel eens. Ja, soms zegt de Heer Jezus het zelf ook. Hè, zondig niet meer. Je kunt vastzitten in bepaalde zondige patronen. Maar daar gaat het niet altijd om. Het is ons hele bestaan. Paulus zegt ergens, we zijn vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Nou, dat betekent niet dat we wel eens een keertje wat niet goed doen. Ook wel. Maar dat is nou ons bestaan. En Jezus verandert dat. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Jezus verandert ons bestaan. En als ik dat probeer uit te leggen zo, dan kun je je voorstellen dat het voor die man op dat lichtbed toch wel wat anders is dan wij denken. En als Jezus het zegt, is het wat anders dan wat ik nou probeer uit te leggen. Want ik moet er veel bij uitleggen, want wij zeggen, nou vergeef van zonde, wat heb je er veel aan? Schiet dat nou, die man komt toch voor zijn benen? Maar Jezus zegt het met volmacht. En reken maar dat die man het merkte, dat er ruimte kwam in zijn ziel. Ruimte kwam in zijn leven. Ik denk vanaf datzelfde moment. Prijs de Heer, de weg is open. Ik denk dat die man dat gevoeld heeft, tot in zijn binnenste. Maar dan toch nog, en dat is het derde, en dat is ook het derde merkwaardige. Dat is dan toch nog die genezing van die man. Want inderdaad, Jezus laat die man opstaan en lopen. En daarmee laat de Heer Jezus zien wat eeuwig leven is. Dat je nergens door gehinderd wordt. Hij mag opstaan en verder gaan. En het is geweldig hoe de mensen daarop reageren. We hebben nog nooit zoiets gezien. Mensen zijn onder de indruk van wat Jezus heeft gedaan. Maar als je geluisterd hebt naar het gedeelte dat we gelezen hebben. Jezus doet die genezing pas nadat de leiders van het volk aan het morren waren over wat Jezus eerder deed, die zonde vergeven. Jezus zag wat ze dachten. En dat zegt iets over hem, wie hij is, zegt ook iets over hen. Ze waren hiermee bezig. Wie mag zonde vergeven dan God alleen? Daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in. Geen spel tussen te krijgen. En dat ze boos werden, dat begrijp je eigenlijk ook nog wel. Ze waren geen knip voor de neus waard geweest. Natuurlijk word je boos als mensen net doen alsof ze God zijn. Maar dan geneest Jezus die man. Als antwoord op de vraag of de zoon des mensen, of Jezus zelf in zijn waardigheid de macht heeft zonde te vergeven, geeft Jezus die man weer de mogelijkheid om op zijn voeten te staan en te lopen. Voor die man zelf vergaf Jezus de zonde. En dat zag en dat ziet Jezus als de poort van het paradijs. Zo kun jij verder, beste man. Met vergeving. Ook al kwam je er niet voor, je kunt hier meer mee dan je denkt. En omdat anderen mij niet geloven, ga maar heen, sta op je voeten, neem je bed op en je wandelt het eeuwige leven binnen op je beide benen. De poorten van het paradijs gaan open. En hoe dat kan, laat Jezus zien met die vergeving. En het voelt zo met de genezing. Vond Jezus die genezing nu echt belangrijk? Ja, maar eerst moest de toekomst opengemaakt worden. Want het is nog altijd zo dat je beter ziek het koninkrijk kunt binnengaan dan gezond buiten kan blijven. Ja, dat zeg ik zo. Het is nog waar ook. Ik moet denken aan de geschiedenis van Lazarus. Johannes 11. Als Jezus gezegd heeft, die vraag van Martha, u weet het wel, Lazarus is gestorven en dan komt Martha. Als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Ja, maar, dan zegt Jezus van, ja, maar uw broer zal leven. Ja, ik weet dat hij zal opstaan op de jongste dag. En dan zegt Jezus, ja, maar ik ben de opstanding en het leven. En een ieder die in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Nou, dan denk je, nou laat Lazarus dan maar in het graf liggen. Dat is prima zo. Lazarus hoeft ook niet meer op te staan. Maar dat gebeurt dan toch nog. Hier ook zo. Het hoeft niet. Maar het leven van die man krijgt de smaak, krijgt de kleur van het eeuwige leven. De smaak en de kleur van het eeuwige leven is met vrede met God de toekomst tegemoet gaan. Nou, dat zijn al drie heel merkwaardige dingen die we hoorden. Ze zetten ons aan het denken over ziekte, genezing, over genezing en vergeving, mijn leven en mijn zonde, dit leven en het eeuwige leven. Ga er gerust mee verder denken. Wat is nou van belang in je bestaan? Kind, uw zonden zijn u vergeven. Maar wat heeft dat nou met een vriendelijk geloof te maken? Nou, dat is het vierde merkwaardige. Jezus zag hun geloof, staat er. Jezus ziet het geloof van die vier vrienden. Je moet nog eens even goed kijken. Wat gebeurt er? Het dak gaat open en de draagbaar zakt neer. En Jezus kijkt nog eens omhoog. En hij ziet die vier vrienden. Hij ziet hun geloof. En hij zegt tegen die man, kind, uw zonden worden vergeven of zijn u vergeven. Dat is merkwaardig. Hij kijkt omhoog en ziet die vier jongens daar staan, die vier mannen. En hij kijkt naar die man, jouw zonden zijn vergeven. Vraag niet of je het begrijpt. Want eigenlijk kan dat niet, zeggen wij dan. Hè? Geloof is toch iets heel persoonlijks, zeggen we dan. Dan moet je toch ook heel persoonlijk gegeven worden in de weg van persoonlijke wedergeboorte en persoonlijk geloof. Toch? En Jezus doorbreekt dat. Jezus ziet het geloof van die vrienden. Dat is het vriendelijke van Jezus op het geloof van die vrienden. Die vrienden geloofden voor hun vriend en met hun vriend. En wat ik nou wil meegeven is dit. Dat we ons allemaal, u, jij en ik ook, bewust moeten zijn van de kracht van het geloof voor anderen. Nee, we kunnen een ander nooit bekeren. Dat is heel helder. Anders nam ik een paar pilletjes mee als ik op het ziekenhuis ging. Bekeringspilletje. Dat zou ik graag doen trouwens. We kunnen een ander ook niet genezen. Ik helemaal niet. We kunnen wel in veel geloof in Jezus ons richten op een ander. We zijn dat misschien wel eens kwijtgeraakt in de kerk. Hè? Het gaat altijd over ik en mijn ziel. Over iets heel individueels. Maar Jezus ziet jouw geloof. Als hij kijkt naar jouw kind, naar jouw vriend. Jezus ziet jouw geloof. Als hij kijkt naar jouw patiënt, jouw collega. Ik hoor eens van een kloosterbroeder die zei, wij bidden veel voor mensen die zelf niet bidden. En we weten dat God ons hoort. Ook zoiets. En je komt er zo ook achter wat het betekent om mensen te hebben. Om samen te zijn. Soms met je partner. En soms als je die niet hebt met een vriend. En soms als je wel een partner hebt ook met vrienden. Want die man was niet door één persoon gebracht. Hè? Maar door zijn vrienden. Dat is de kerk ook eigenlijk. Hij had vrienden. En die vrienden deelden dat geloof in Jezus. En wat voor geloof was dat nou eigenlijk? Was dat nou wat je zegt van nou, daar moeten we zelfs kerkraad over praten. Nou mag je belijdenis van het geloof doen. Het is genoeg voor Jezus. Jezus zag dat vriendelijke geloof. En zo werkt dat ook vaak. Hè? Je kunt in je eentje niet wat je met elkaar kunt. Je neemt elkaar mee in het goede en in het slechte. Vrienden stimuleren elkaar. Zo is dat toch. In de kerk stimuleer je elkaar ook. En daarom is het ook zo vervelend, deze periode. Vriendschappen, gesprekken over het geloof. Is dat met je partner of met een ander? Niet omdat het moet van de kerk of zo. Of omdat we het gewend zijn. Maar omdat het helpt. En dan zie je iets gebeuren. In de kerk. Dat vind ik het mooie van de kerk. Als je samen zingt. Als je samen bidt. Of als je zomaar alleen bent. Er komt iets van kracht. Ik zei dat Jezus jouw geloof ziet. Als hij kijkt naar jouw kind, jouw vriend. Vanuit dit gedeelte zeg ik dus. Jezus ziet jullie geloof. Als hij kijkt naar jullie kinderen. Jullie vrienden. Jezus ziet jullie geloof als hij kijkt naar de kinderen van de kerk en de jongeren van de kerk. Jezus ziet jullie geloof als hij kijkt naar jouw collega's en jouw vrienden. Hij ziet ons geloof als we voorbeden doen, ook voor jou, als we voorbeden doen in de kerk. Dat is niet alleen maar dat je naam genoemd wordt en dat de ander het weet. Jezus ziet ons geloof in de kerk. Kun je daar een systeem van maken? Dat je het kunt opbergen en een soort werkgroep van kan maken? Nee, zo werkt het helemaal niet. Wees vriendelijk. En soms moet je daar moeite voor doen. Bid vol vertrouwen. Soms bij de mensen zelf. En soms alleen maar in stilte voor de ander. Heb geloof in hem. Ook als je die ander niet kunt bereiken. Heb geloof in hem als je leeft en met mensen omgaat. Als je geen vrienden hebt, als je niemand hebt, zoek iemand. Praat met anderen. Wees tot een zegen samen. Sterk elkaar. Weet je wat de eerste zegen is? Die je dan ontvangt. Als je zo bidt voor een ander, dat de Heer Jezus ook tegen jou zegt. Kind, je zonden zijn je vergeven. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heer in de hemel, wat bijzonder is het eigenlijk. U ziet niet alleen ons heel persoonlijk. Dat is al heel wat. U zag die man ook heel persoonlijk daar liggen. Op de grond. Voor u. En u genas hem. En u vergaf hem. Maar u zag ook die gezichten van die vier mannen. U ziet ook onze gezichten. U kent ons persoonlijk en u kent ons gezamenlijk. U kent ons als we samen bidden, samen vertrouwen, samen hopen, samen geloven. Heer, we willen u daarvoor danken. Dat u ons zo kent en dat u ons ook kent in de zorg voor anderen. En dat als wij aan mensen denken die wij zelf niet kunnen bereiken, dat dat dan niet iets is wat buiten u omgaat en wat voor u onmogelijk is. Maar dat u ons gebed ziet voor die ene met wie we zelf niet kunnen spreken. Dat u ons gebed ziet voor die ander die niet van u wil weten. Dat u ons gebed, het gebed van de gemeente, of van ons en onze vrienden, van ons als echtpaar ziet, voor onze kinderen, de kinderen van de kerk. U ziet het. En we willen u daarvoor danken dat u zo'n vriend bent, Heere Jezus. U bent zo heel anders dan wij vaak denken. Zoveel groter, zoveel majesteitelijker, maar ook zoveel meer dichtbij. We danken u voor het evangelie. Helpt u ons om zo ook maar gewoon vol vertrouwen samen te bidden of alleen te bidden. Ook voor anderen, als wij ze niet kunnen bereiken. In het besef dat u alle dingen in uw hand heeft. We danken u dat u de toekomst opent. Dat er voor mensen zoals wij en voor anderen vergeving van zonde is. Dat de toekomst de poorten van het paradijs mogen opengaan. Heren, het is maar goed ook dat wij niet de toegang bepalen, dat u dat zelf doet. Heren, geef ons vertrouwen in ons gebed voor anderen. En doet u ermee wat goed is. We danken u dat u dat ook tegen ons wil zeggen. We zijn niet de mensen die het al wel hebben, of al wel verdiend hebben, of al wel op zak hebben. We zijn maar gewone mensen, net als iedereen. En we leven van u. We leven van uw genade. Daar danken we u voor, dat u dat ook vanmorgen tegen ons heel persoonlijk wilde zeggen. Kind, uw zonden zijn u vergeven. Heer, dat geeft ons moed om ook heen te leven naar avondmaal en ons leven met u. Ook met het oog op ons sterven. Het geeft ons moed omdat u het zegt. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u het zegt en u uw leven daarvoor gaf. Heren, zo willen we verder gaan als uw gemeente, ook vandaag en ook in de komende week. In vertrouwen op u. Wees u zo met ons deze zondag. Denkt u aan ons allen. Geef dat we vanmiddag ook weer met elkaar verbonden mogen zijn. En hoort u ons barmhartige Vader om Christus wil, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan vermeld ik nog de collecte die bestemd is voor de kerk en de zending. Vanmiddag gaat het in de preek over het thema van de week van het gebed. Blijf in mijn liefde. En we zingen als slotlied Zaligheid die Jacobs God ter hulpe heeft.
met één of twee medegelovigen uit de straat of wijk waar we wonen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij info@stratenvangebed.nl. U kunt dan instructies ontvangen met handvatten hoe u dit vorm kunt geven. Zo wordt wel heel letterlijk vervuld dat Jezus zegt: waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik in hun midden. Ook voor tieners en jeugd zullen er momenten gecreëerd worden om samen te komen binnen de geldende maatregelen. En juist in deze tijd van afstand houden en elkaar niet aanraken, worden we zo aangespoord om in zijn liefde te blijven en samen te bidden. Voor welzijn en herstel voor de inwoners van de stad en voor elkaar.